de conceptbegroting. Ik geef Dick als eerste het woord.
Ja, het totaalbeeld van de begroting ziet er heel wat positief uit dat het jaar geweest is. Dat heeft te maken met het feit dat we groeien qua studentenaantallen. En dat we ook extra middelen krijgen, bijvoorbeeld voor WSV. Maar ook de sectorplannen en de regio-deals kunnen extra middelen genereren, ook voor het onderzoek. En ja, in dat kader is het eigenlijk vooral zaak voor de UT dat ze de toegenomen aantallen studenten en ook de hopelijk verdere stijging van de aantallen onderzoeksprojecten weten te verhapstukken. En ja, met name als ik ook om mij heen kijk, als het gaat om werkdruk, is dat nog best wel een hele tour om voldoende capaciteit te genereren om alle onderwijs- en onderzoeksactiviteiten goed te bemensen. Maar bijvoorbeeld wordt dat toch in mijn faculteit, waar de studentenaantallen zeker met 50% zijn gestegen, toch gezegd van ja, we geven nog steeds diezelfde module met hetzelfde aantal mensen. En ja, dat betekent dus dat die mensen gewoon een stap verder moeten lopen. En vooralsnog zit het er niet in dat er extra collega's zijn om bijvoorbeeld de groep kleiner te maken. Dus dat is best wel een probleem. Hoe vertaal je die extra activiteiten ook in extra personeel? En daar gaat ook een aantal van deze dingen over. Zoals de niet verdeelde middelen die we hebben gekregen naar aanleiding van de toevoeging van Wageningen aan de Nederlandse universiteiten. Er schijnt een financiële herverdeling te moeten plaatsvinden die ook positief uitvalt voor ons. Althans, de verwachting is dat het 3 miljoen extra oplevert. En de vraag is of je dat die middelen die laatst zijn binnengekomen alsnog moet verdelen. Nou, wij denken dat er argumenten zijn om dat toch zo snel mogelijk te doen, omdat we in een situatie van krapte zitten en verder van groei, waardoor de risico's ook beperkt zijn. We horen graag van het college wat zij van onze argumenten vinden om dat zo snel mogelijk en dus in januari al door te voeren. Een ander punt is het vervullen van al die vacatures. Eigenlijk ook het vervangen van mensen die wegtrekken, want de markt, de arbeidsmarkt is heel wat actiever geworden. Dus dat betekent dat we ook met vertrek van personeel te maken hebben. Dus het is noodzakelijk om de UT als werkgever toch goed te positioneren en aantrekkelijk te maken voor mensen, voor nieuwe mensen, maar ook voor zittende mensen. En een actiever personeelsbeleid kan daar enorm bij helpen. We denken dat het ook nodig is om de wervingsstrategie en de wijze waarop wij afspraken met ons personeel te maken, toch te veranderen en bijvoorbeeld veel meer individueel te richten. Dus dat is een andere vraag aan het college. Bent u daarmee eens dat daar een slag gemaakt moet worden? Verder zijn er een aantal overschrijdingen bij de centrale sturingsbudgetten, die lopen inmiddels ruim 1,5 miljoen. En onze vraag is, van ja, al het geld wat we uitgeven op centraal niveau kunnen we niet meer uitgeven aan het primair proces. Dus moeten we dat niet eens een keer tegen het licht houden om te bezien of we dat weer binnen de budgetten kunnen uitvoeren. Tenzij er natuurlijk hele goede argumenten zijn waarom we bepaalde activiteiten op centraal niveau extra zouden moeten stimuleren. Maar wij denken dat het nodig is om dat totaal aan activiteiten die centraal wordt gefinancierd, met name ook uit de sturingsbudgetten worden betaald, om die in het licht te houden. Misschien niet in deze cyclus, maar toch zeker wel in bij het bespreken van de kaartopstelling in juni. Dan heeft Dick al aangegeven dat het nodig is om dat onderzoeksbeleid wat te dynamiseren ten opzichte van wat er nu gaande is. Dus daar hoef ik verder niks aan toe te voegen. Daar is ook een antwoord op gekomen. En als laatste wil ik eigenlijk ja, wat betreft de faculteiten naar het zorgkindje kijken. En dat is volgens mij BMS. daar komen eigenlijk wat verschillende berichten over. Het is duidelijk dat daar zo de studentenaantal bijvoorbeeld op een dobbel waarop ze drijven de laatste jaren juist afgenomen zijn, terwijl ze bij andere faculteiten zijn toegenomen. Dat maakt het financieel ook lastiger voor ze. Maar voor de rest is er ook een strategische organisatieverandering gaande die ook zijn sporen nalaat. Mijn vraag aan het college is van, hebt u goed zicht op wat daar gaande is en wat daar voor soort maatregelen getroffen zou moeten worden om weer rust in de tent en perspectief voor de toekomst te krijgen? Zou daar ook een reorganisatie aan vast kunnen zitten? Maar dat waren de punten die wij zo uit de begroting hebben gehaald. Dus financieel gezien overal positief, maar toch een aantal gerelateerde probleempunten.
Dankjewel. Nou, ik ben blij dat jullie met ons kunnen constateren dat we inderdaad wat te verleden hebben. Misschien goed om een aantal uitgangspunten voor de begroting te benadrukken die we al een aantal jaren geleden in gang hebben gezet. We zijn begonnen met kijken, kun je niet wat meer vooruitlopend op zekerheid over reisbijdragen, het risico van de omvang van die reisbijdragen zoveel mogelijk op centraal niveau nemen en de middelen zo snel mogelijk, ook al weten we nog niet zeker of ze gaan komen, naar de faculteiten doorzetten. Dat hebben we inmiddels een aantal jaren gedaan en dat geeft de faculteiten al een aantal jaren de gelegenheid om te investeren in capaciteit en ook een bepaalde mate van rust en zekerheid. De onzekerheid in reisbijdragen en de dynamiek rondom reisbijdragen, ook met allerlei doelmatigheidskortingen die ook nog maar weer zo extra uit de hoge hoed kunnen komen, is dat geen sinecure. Dus de financiële situatie van de UT is goed vanwege de groei van de UT, maar de onzekerheid in onze reisbekostiging is alleen maar verder toegenomen. En tegelijkertijd geven wij intern meer stabiliteit en meer rust aan de faculteit. Dus dat moeten we ons denk ik heel goed realiseren. Een van de andere dingen die we doen om de zekerheid over inkomsten aan faculteiten zo vroeg mogelijk en zo goed mogelijk te geven, en dat gaan we dit jaar voor het eerst doen, is de inkomsten uit collegegeld zo snel mogelijk doorgeven. Waar we dat eerder deden in juni, omdat we dan pas goed zeker wisten hoeveel studenten er daadwerkelijk ingeschreven zijn voor een opleiding, konden we op dat moment die middelen pas toedelen. Dat gaan we dit jaar in januari doen. We zijn daar nu al met de berekeningen bezig. Dus dat is een tweede extra zekerheid die we geven aan de faculteiten. Er zit in deze begroting, als je kijkt naar het reisbijdrage deel onderwijs, nog een onzekerheid van 7,1 miljoen. Dus het doorgeven van die 3 miljoen betekent, moet je wel zien in de relatie tot het feit dat we op UT-niveau 7,1 miljoen risico nemen. En wat je niet wilt, is uiteindelijk de faculteiten aangeven, dit geld is toch niet beschikbaar, dus ga maar nadenken over hoe je het met minder kan. Dat willen we echt zoveel mogelijk voorkomen. Dus het is de bedoeling van het college om die 3 miljoen zo snel mogelijk door te geven, maar we moeten wel de ruimte houden om af te wegen of we de risico's die we als UT centraal nemen in een heel dynamische bekostigingsomgeving, of we dat verantwoord kunnen nemen. En volgens mij kun je dit college vertrouwen op de bereidheid, want dat hebben we al een aantal jaren gedaan en ook laten zien om middelen die voor het primaire proces bedoeld zijn ook zo snel mogelijk en zo risicoloos mogelijk voor de faculteiten door te geven. Ik vind de toezegging januari dus wel een ingewikkelde toezegging om te doen. Zo snel mogelijk wil ik graag doen, maar ik wil wel de afweging kunnen blijven maken met ten aanzien van het risico van die 7,1 miljoen. Ook om jullie iets meer gevoel te geven bij wat zijn nou die onzekerheden, hebben we deze keer in de toelichting op de begroting heel expliciet gemaakt waar de onzekerheden zitten. Dat betekent dat we het resultaat, als je al die onzekerheden optelt, kan variëren van ik geloof min 11 tot plus 14 miljoen, of die orde grootte. Dus die bandbreedtes zijn echt enorm groot. En daar moeten we ons ook toe verhouden. Dus zo zou ik er graag mee om willen gaan. Dan is de tweede vraag, die gaat over de UT als aantrekkelijke werkgever. Volgens mij zijn we al een heleboel dingen aan het doen om de UT een aantrekkelijke werkgever te laten zijn. Als je kijkt naar ons HR-beleid, dan is dat gericht op duurzame inzetbaarheid van mensen. Met veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, talentmanagement in de brede zin, zowel voor WP als voor OBP, is een bestuurlijk speerpunt. Recruitment is een speerpunt in de jaaragenda van HR. Wij zijn op alle manieren vorm aan het geven aan het willen zijn en het ook zijn van de Most Welcoming University. We hebben een heel uitgebreid onboarding programma. Dus ik denk dat we al heel actief personeelsbeleid voeren. Ik denk wel dat we nog bijvoorbeeld als het gaat om WP en specifieke posities WP nog wat alerter kunnen zijn op de loopbaanontwikkeling van mensen en de doorstroommogelijkheden van mensen in de academische loopbaan. Omdat je bijvoorbeeld ziet dat het op peil houden van ons omvang, bestand, universitair docenten, dat een uitdaging is. Maar als je kijkt naar de andere functie, en ook PhD's, en als je kijkt naar de andere functiecategorieën, lukt het ons aardig goed om de capaciteit aan te stellen die we willen aanstellen. Dus ik denk dat we de goede dingen doen als het gaat om actief personeelsbeleid. En ik denk dat we specifiek voor het jonge WP nog wat specifieker zouden kunnen kijken. Wat kun je voor hen doen, ook om ze hier te houden en een loopbaanmogelijkheid te geven. Maar dat wordt in principe afgedekt ook door het speerpunt talentmanagement. En we hebben te maken met een omgeving die... onze ligging in Nederland helpt niet als het gaat om de Nederlandse competitie. Maar we merken wel dat de laagdrempeligheid in deze organisatie, relatief platte organisatie, de grote mate van autonomie van medewerkers ten opzichte van andere universiteiten, de relatief beperkte interne competitie als je het vergelijkt met andere Nederlandse universiteiten bijvoorbeeld, al maakt dat we ondanks een aantal nadelen of kwetsbaarheden die we misschien ook hebben, wel degelijk een interessante werkgever zijn. Wat we ook doen is kijken naar personeelsbeleid voor de regio als totaal, want veel mensen werken ook allebei. Willen dan ook samen hier aan het werk kunnen. En het is dus minstens zo belangrijk om ervoor te zorgen dat niet alleen wij een aantrekkelijke werkgever zijn, maar dat er veel meer aantrekkelijke werkgevers zijn in deze regio. En daarom maakt bijvoorbeeld het binden van talent zo'n belangrijk onderdeel uit van de regio. Dus ik, ook hier denk ik terecht dat jullie hier alert op zijn, terecht dat je een signaal afgeeft. Let ook op het aantrekkelijk zijn als werkgever voor de mensen die al bij ons in dienst zijn. Maar ik zie geen aanleiding om daar nu nog heel nadrukkelijk extra dingen op te doen. Omdat ik denk dat we de dingen doen die we zouden moeten doen.
Mag ik op dit punt even reageren? Ik denk zelf als ik om me heen kijk dat het personeelsbeleid nog altijd vrij traditioneel is. Dat wil zeggen, er worden na veel wikken en wegen wat vacatures geopend en specifiek voor die vacatures geworven. Mensen die hogerop willen, moeten zelf aan de bel trekken en assertief naar voren komen om hun eisen te stellen in functioneringsgesprekken enzovoort. Terwijl ik eigenlijk verwacht dat een moderne werkgever ook gaat kijken van als u een talent tegenkomt, om daar een functie voor te creëren. In plaats van maar gericht via je vacatures mensen zoeken. Dus dat is een punt. En ook hetzelfde geldt, het gesprek aangaan met je vaste medewerkers. Van hoe kan ik het jou hier aantrekkelijk maken om hier te blijven en perspectief te bieden. Nou, punt is, daar zijn we nog lang niet actief genoeg in andere dingen.
Misschien is dat zo, hè? Dus ik ben het met je eens dat we daarop kunnen doorontwikkelen, maar het is niet zo dat we dat niet in gang hebben gezet om daar verbeteringen in aan te brengen. Ik noemde net al...
Beleidsmatig misschien, maar op de werkvloer nog niet.
Ja, beleidsmatig zeker. En voordat dat dan zijn vertaling heeft, ook in de operatie, dan kost dat tijd. Maar dan helpt het niet om te zeggen, ga een nieuw beleid maken of maak je personeelsbeleid actiever. Dan gaat het er meer om, zorg ervoor dat de implementatiekracht van datgene wat je hebt afgesproken toeneemt. En bredere werving is precies wat we nu aan het doen zijn, bijvoorbeeld bij de Hypatia-leerstoelen. En we moeten kijken, ook daarvan leren om te kijken hoe zet je dat dan actiever in, ook voor andere posities in de wetenschappelijke loopbaan. Dus dat het niet snel genoeg gaat, of niet, zeg maar, dat je het in de implementatie niet direct nog ervaart op alle plekken, dat is een terecht signaal of een duidelijk signaal dat wij ter harte nemen, maar dat vraagt dus niet als reactie om meer beleid en actiever personeelsbeleid. Dat vraagt eerder om daadkrachtige uitvoering van beleid.
Ik denk dat we het even per punt zouden moeten doen. Dus bij jouw graag zal even of iemand anders op dit punt iets aan de discussie wil bijdragen. Nee? Nou, dan gaan we naar het volgende. Ik neem aan dat je nog meer hebt.
Ja, nou, ik wil wat betreft het personeelsbeleid nog wel iets toevoegen. Want er staat ook in de brief gemeld dat het bij verschillende faculteiten nu bekeken wordt of je een promovendi en het geven van onderwijs kunt combineren in een langdurige aanstelling. Ik denk dat dat een mooi aanbod is, waarvan ik ook weet dat bijvoorbeeld mensen die aan het opleiden zijn, dat een aantrekkelijker aanbod vinden dan alleen maar op een kamertje een promotie in 4 jaar rond te brengen. Dus voor specifieke behoeftes voorziet dat eigenlijk in een goed middel. Dus ik denk dat het belangrijk is om zo snel mogelijk daar ook een goede rechtspositionele regeling voor te maken, zodat goed is afgekeken.
Ja, ik weet dat bij Amy zeg maar concreet gedacht wordt over hoe kun je zeg maar promovendi ook inzetten voor onderwijs, omdat ze dat zelf graag willen of omdat hun ambitie er ligt om ze met name daarin door te ontwikkelen. Nou, volgens mij is het een prachtig initiatief, moeten we naar kijken hoe we dat zo goed mogelijk kunnen faciliteren. En wat we hier volgens mij ook met elkaar kunnen constateren is dat het ook verstandig is om de twee doelgroepen, hè, PhD's en UD's, dus het jonge WP, om daar met elkaar te kijken. Maar goed, dat zal dus ook onderdeel zijn van het hele talentmanagement, om voor die doelgroep ook specifiek te kijken wat je daarvoor zou kunnen doen.
Ja, ik ook. Ik wil toch een correctie graag hebben. Het wegzetten van een promotietraject van iemand 4 jaar aan een hokje zetten vind ik geen gepaste opmerking. Sorry.
Het zijn de woorden van een kandidaat promovendus zelf. Nou ja, goed.
Het zijn de woorden die ik u hier hoor zeggen. En het tweede is, het is niet alleen binnen EWI dat een 6-jarig promotietraject is besproken. Dit is ook in het kader van een interfacultair overleg is dit door een aantal mensen opgebracht. En dat is een initiatief wat we van harte ondersteunen en waar we graag kijken hoe we dat kunnen inzetten.
Ja, het mooie van het initiatief is wel dat het snijdt aan twee kanten. Het geeft extra onderwijscapaciteit en het kwalificeert ook de betrokkenen om een verdere loopbaan in universitaire richting voor te zetten.
En misschien dan daar nog op aanhaken. Wij zijn natuurlijk al veel langer bezig ook met een loopbaan, teaching excellence, hè, programma. Hoe kun je nou ervoor zorgen dat onderwijswaardering ook evenredig meeloopt in de totale waardering die aan de orde is als je een wetenschappelijke loopbaan doormaakt. Daar is de UT, als het dan gaat om aantrekkelijk werkgever, gewoon een best practice. Wij zijn ver met het denken daarover, wij zijn ver met de implementatie daarvan. We lopen nu een VSNU-beleid traject waarderen en belonen, waar dit een onderdeel van is en waar geleerd kan worden van de UT. Dus met een aantal dingen die ons als werkgever aantrekkelijk maken, lopen denk ik ook echt voorop.
Okay.
zijn de mensen nog verder op dit punt te spreken? Of gaan we naar het volgende?
Nee, laten we naar het volgende gaan. En dat gaat over de overschrijding van het centrale sturende budget.
En er staat hier overschrijding centrale sturingsbudgetten, maar volgens mij gaan we specifiek in op de inzet van de beleidsruimte CVB. Want we hebben, als je kijkt naar de onzekerheden, nemen we ook een bepaald risico als het gaat om de besteding van het CSB, maar daar gaat deze vraag volgens mij niet om. Ik vind het altijd ingewikkeld, de manier waarop je ondersteuning ten opzichte van primair proces wegzet. Want ondersteuning is net zo belangrijk voor goed onderwijs en onderzoek als het onderwijs en onderzoek zelf. En als je blijft knibbelen aan ondersteuning, dan gaat dat de administratieve of de ondersteuningswerklast voor het WP gewoon vergroten. Wij zijn heel conservatief als UT als het gaat om het toekennen van extra middelen aan ondersteuning. Dus we hanteren de 80-20 regel. Extra middelen die beschikbaar komen, gaan we 80% naar het primair proces, voor 20% naar support. Ook gewoon direct primair procesgerelateerd support. Maar die 20% die zetten we nooit één op één door. Waar we dat bij de faculteiten wel doen, die 80% zetten we meestal gewoon één op één door. Die 20% daar kijken we voor wat kunnen we hier nou mee stimuleren. Dus ook als het gaat om loonprijscompensatie, de ondersteunende diensten krijgen dat nooit zomaar. We moeten altijd, als we dat daarvoor in willen zetten, moeten we ook altijd gericht doen. Wat gaat er dan aan kwaliteit verbeterd worden? Waar ga je het voor inzetten? We hebben in deze begroting aangegeven dat we voor de komende 3 jaar extra willen investeren in ondersteuning. Omdat daar ook een professionaliseringsslag plaats moet vinden in het belang van verbeterde dienstverlening. Maar dat doe je wel door dan ook meerjarig budget beschikbaar te stellen. Zodat er ook daadwerkelijk een transitie gemaakt kan worden door de diensten. Dat doe je niet door er even een jaar wat geld voor uit te trekken en dan te verwachten dat het opgelost is. Want daarvoor zijn de vraagstukken te groot. Extra geld wordt beschikbaar gemaakt, bijvoorbeeld voor beveiliging op de campus. Er wordt geld beschikbaar gemaakt, bijvoorbeeld voor admission. Gewoon een onderwijsondersteunend proces wat hartstikke belangrijk is en wat gewoon veel meer tijd vraagt door de diversiteit in onze instroom. En een andere is een investering die te maken heeft met onze instellingssystemen. Wij digitaliseren. Dat maakt dat we meer gebruik maken van digitale systemen. Die vragen onderhoud, die brengen licentiekosten met zich mee. En dat kan je niet steeds maar ten laste laten komen van het vaste budget wat diensten hebben. Want dat gaat gewoon ten koste van de kwaliteit van de dienstverlening. Dus eens met blijf altijd scherp kijken naar hoeveel geld jij aan je ondersteuning uitgeeft. Niet eens met het feit dat we daar nu te veel aan uit zouden geven. En ook niet eens met het feit omdat de herijken al bij het Spring Memorandum. Ik zou echt gewoon 3 jaar de tijd willen geven voor een fatsoenlijke transitie.
Ja, ik ben het natuurlijk mee eens dat je een goede balans moet zien te vinden tussen de budgetten die je op centraal niveau hebt voor ondersteuning en voor sturing. En de budgetten die je naar de faculteiten voor het primair proces stuurt. Dus daar gaat eigenlijk deze vraag over. Zo van, zijn we nu door het overschrijden van dit budget niet bezig om te veel tekorten op de budgetten die naar de faculteiten gaan? En dat moet je op de keper beoordelen. Dus dat betekent dat je kijkt naar het geheel van die sturingsbudgetten in dit geval. Om te bezien of het mogelijk is om daar ook geld vrij te maken. Wij doen dat niet al te vaak, maar het is wel zo dat bij de kaderstellingen het natuurlijk moment is om dat te doen. Als wij tijdens een begrotingsbespreking dat soort dingen aan de orde zouden stellen, zou het college meteen reageren van ja, maar dat had je maar bij de kaderstelling een en ander naar voren moeten brengen. Dat geldt trouwens ook voor de overschrijdingen, die hadden het ook al bij de kaderstelling duidelijk moeten zijn, vanuit het college gezien. En dan hadden we het er dan over kunnen hebben. Dus ons punt is, laten we toch al die activiteiten die uit die centrale budgetten bekostigd worden, weer eens tegen het licht houden van wat wel en wat niet. Af en toe moet je keuzes maken, zeker ook op centraal niveau. En dat moeten de faculteiten ook op grond van de beperkte budgetten die ze krijgen.
Daar zijn we het volgens mij over eens. Ik vind het een terecht punt dat je zegt, je moet het eigenlijk doen bij het spring memorandum. Hè? Dus dat trek ik me aan.
Maar je zegt nou net van ja, dat komt te vroeg of zo.
Nee, er is nu gewoon reden om te handelen. Dus als je vraagt waarom kom je daar nu in deze begroting mee en wacht je niet om dit voor te stellen in het spring memorandum, want dan worden de kaders gezet, dan ben ik dat met je eens, want dat is eigenlijk het moment dat je moet doen. Dat betekent eigenlijk dat we in het afgelopen spring memorandum hadden moeten voorzien dat er ruimte nodig was om te maken voor ondersteuning. En dat is in dit begrotingsproces pas veel duidelijker geworden. En dat is iets waar je een opmerking over kan maken, dat ben ik met je eens. Maar om het dan door te schuiven nu naar het volgende spring memorandum, betekent dat het geld pas beschikbaar zou komen in 2020. En dat is gewoon te laat. Want dan hebben we het komende begrotingsjaar gemist en ik zie gewoon risico's daarin optreden. Dus ja, daarom staat het ook zo als het hier staat. Het is een afwijking van het spring memorandum. We hadden dit niet in deze mate kunnen voorzien in het spring memorandum, misschien nog een wat persoonlijke reflectie daarop. Kijk, we denken dus gewoon echt 25 keer na voordat we middelen extra in gaan zetten voor ondersteuning. Dus je wil dat ook gewoon zo lang mogelijk voorkomen dat het nodig is om te doen. En misschien hebben we dat in het spring memorandum dus onderschat, hoe groot de noodzaak was om toch ook in die ondersteuning te investeren. De noodzaak is denk ik ook wel evidenter naar voren gekomen, bijvoorbeeld in de jaarplannen van de faculteiten, waarin ook wordt aangegeven, ja, wij hebben op deze punten echt ondersteuning nodig van de centrale diensten. En ook die vraag was voor ons nog niet zo duidelijk gearticuleerd in de fase van het spring memorandum. Maar daar zijn we het eens. Als je dit doet, moet je dat eigenlijk kunnen voorzien in het spring memorandum. En dat was hier gewoon niet het geval.
Goed, ik sluit ook niet uit dat we in juni tot de conclusie komen van ja, tijdelijk moet er zoveel geld bij, want dat is gezien al de plannen, alles in Zweden. Maar eigenlijk is het zo dat we dat op dit moment niet goed kunnen overzien. Dus wij zouden graag dat geheel van die sturingsmiddelen eens een keer op een rustig moment de revue laten passeren om tot de conclusie te komen, ja, zo moet het zijn of zo kan het minder.
Ja, maar dat betekent dus eigenlijk dat je vraagt onderbouw deze inzet van middelen in het spring memorandum nog een keer voor de jaren 2020 en 2021. Want ik zou in 2019 wel een aantal, daar wordt deze afwijking door veroorzaakt, omdat je de urgentie ziet voor 2019.
De toezegging die we vragen heeft geen betrekking op 2019, dus die budgetten kunnen gewoon ingezet worden.
Oké, nou dat is een toezegging die ik kan doen. Dus dan moet in het spring memorandum gaan we de onderbouwing voor die volgende twee jaren nog wat nadrukkelijker maken.
Ja. Dan komen we toe aan BMS.
Ja. We hebben dat al vaker hier langs gehad. BMS is een faculteit in transitie. Dat weten we met elkaar. Daar heeft de faculteit ook met de faculteitsraad overeengekomen plan voor gemaakt, een machine. En dat is de lijn waar langs wij het gesprek met het faculteitsbestuur voeren. Er zitten in dat plan under steam zitten een aantal onzekerheden. En die maken dat bijvoorbeeld als je kijkt naar de managementrapportage, er soms sprake is van onderbesteding. En op andere punten, op het moment nu in de begroting, zie je bijvoorbeeld dat de faculteit het financieel wat krapper gaat krijgen. Maar het was onze doelstelling om een betere mix te krijgen tussen beta- en gamma-studenten op deze universiteit. En BMS voert gewoon zijn plan uit. Dus, en wat er nu extra in hakt, en dat staat niet helemaal scherp in de brief, denk ik, zijn de wijzigingen in de pensioenpremies. Dus waar we wel voor de loon, de CO zijn gecompenseerd, zijn we niet voor de stijgende pensioenpremies gecompenseerd. En bij een faculteit als BMS hakt dat er extra in. Als dat niet zo was geweest, had BMS gewoon op zijn financiële koers gezeten. Dus je ziet hier gewoon een incidentele tegenvaller pensioenpremies. Maar het is voor ons geen reden om ons zorgen te maken, extra zorgen te maken over BMS, over deze, op basis van deze cijfers. Maar wij zijn en blijven intensief met BMS in gesprek voor de realisatie van NRC. En dat geldt trouwens ook voor de faculteitsraad en het faculteitsbestuur.
Ja. Ja. Dus vooralsnog is er geen sprake van een voorgenomen realisatie?
Nee.
Is dat meer gedeeld dan?
Precies. En misschien ook hier, we hebben met elkaar de regeling organisatiewijzigingen afgesproken. Dat betekent dat we met alle, of het nou dienstdirecteuren, MT's of faculteitsbesturen zijn, continu in gesprek zijn van wat je nu aan het doen bent qua organisatieontwikkeling. Wat voor soort organisatieontwikkeling is dat? En heb je daar het goede gesprek over met je dienstraad en met je faculteitsraad? Ook die vraag stellen we dus aan alle eenheden en dus ook aan BMS.
Zo, ja,
gaat volgende doen.
Volgens mij hadden we onderzoeksbeleid en de onderzoeksmiddelenverdeling al enigszins besproken. Die komt ook terug bij de toezeggingen. Misschien kunnen we die even aflopen.
Ja, is goed. Je wilt alle toezeggingen langs hebben op dit moment?
Nou ja, tenzij het college zegt van natuurlijk doen we die toezegging. Dan zijn we klaar. Ja,
vast niet allemaal. Als ik dat, als ik dit...
Hey, je hebt wel een beetje zitten luisteren net, toch? Of niet?
Precies. Exact. Goed. Er zijn een aantal punten die hierin staan die nog überhaupt niet ter sprake zijn gekomen. Dus nog even langs nog. We beginnen maar gewoon bovenaan, lijkt me dan. Dat lijkt het anders. Het eerste aandachtstreepje, dat gaat over die middelen. Ik heb in de discussie gehoord dat het college zegt van zodra dit met enige zekerheid kan, gaan we dit doen.
Dat is dus zo snel mogelijk.
Ja. Ja. Kan het...
Ja, maar wat vindt u dan van de argumenten dat we eigenlijk ook voor die onzekere budgetten, want we geven toe natuurlijk dat het onzeker is, toch ten eerste constructieve begroting hebben. Ten tweede is het zo dat we bepaalde dingen nog helemaal geen rekening mee houden, zoals de regio-deals. Ten derde hebben we te maken met groeiende studentenaantallen en naijlende inkomsten voor de komende jaren. Dus dat beperkt enorm het risico van het verdelen van middelen. Je zou ook kunnen zeggen, deze 3 miljoen is een soort voorfinanciering van de groei die nog moet komen. Die nog naijlende middelen gaat geven in de komende jaren. Mijn punt is dat als je de middelen verdeelt, het in ieder geval helder is dat als op de begroting staat dat ze voor lange termijn te besteden zijn en ingezet kunnen worden bij het personeelsbeleid.
Ja, mijn punt was, dat doen we dus al voor 7,1 miljoen. En dan is nu de vraag, moet je dat voor deze 3 miljoen ook meteen doen? In de wetenschap dat er al een grote toename van capaciteit begroot is en je dus ook af moet vragen of dat extra geld meteen gaat leiden tot ook extra inzet van capaciteit en ook te verkrijgen capaciteit. Dus ik denk dat het geld niet nodig is om die urgentie in werving in gang te zetten, want dat is precies de reden dat we die 7,1 miljoen aan risico hebben genomen en de sectorplanmiddelen die wel degelijk onzeker zijn of ze dit jaar naar de universiteiten gaan komen, om die wel gewoon al beschikbaar te stellen voor de faculteiten. Dus volgens mij afdekken van zeg maar terughoudendheid van faculteiten in werven van capaciteit, dat hebben we gewoon maximaal gedaan. Daar voegt die 3 miljoen heel weinig aan toe. Terwijl we wel een aantal instellings of op instellingsniveau risico's hebben. Dus ik zie gewoon niet in waarom dit iets toe zou voegen. En tegelijkertijd is het risico wat we op IT-niveau nemen wel degelijk heel reëel en groot. Dus, en ik zeg ook toezegging wil ik doen zo snel mogelijk, maar niet afgedwongen in januari. Want er is meer af te wegen dan alleen voldoende ruimte voor de faculteiten. Die is er volgens mij op dit moment.
Ik constateer dat het college de zinsnede zoals die staat niet voor haar rekening wenst te nemen. Maar wel zou willen doen zoals het in januari 2019 wordt vervangen door zo snel mogelijk. Dus dan is de vraag aan de raad van, vindt dat de raad dat acceptabel? Ja, ik zie wat knikken, zeg maar. Dus dan stel ik voor.
Ja, ik persoonlijk niet.
Nee, maar dat. ik tel even het aantal knikken en ik had jou als schuddend genoteerd.
Nee, niks.
Nee, maar ik perceptie. Ja. Ja. Ga ik naar het volgende punt. Aandachtsverstrekking. Het actieplan.
Ja, ik heb volgens mij gezegd dat ik niet veel heil zie in het opstellen van een actieplan. We zijn met een aantal zaken bezig. Ik zie niet goed wat voor toezegging hier gedaan kan worden die tegemoet komt aan de zorgen van de Raad. Want volgens mij delen we bepaalde zorgen, zeker als het gaat om bepaalde doelgroepen. Maar we zijn met dingen bezig om daar de goede aandacht aan te geven.
Nou ja, met actie bedoel ik echt actie. In die zin dat er daadwerkelijk dingen gedaan worden. En ik merk dat er in de faculteiten nog inderdaad op een oude manier wordt gewerkt. En niet doorgepakt wordt in het moderniseren van de werving.
We maken hier met elkaar beleid. Daar hebben we een aantal dingen voor uitgezet. Als het dan in de faculteiten niet op de goede manier wordt doorgezet, vind ik dat echt een discussie tussen faculteitsraad en faculteitsbestuur. En niet één manier te voeren.
Dit is natuurlijk een zorgpunt. Dit was ook een punt wat vorig jaar opstond. Ja, het gaat een heel aantal categorieën zitten we uitstekend op wat we willen hebben. Ik merk echt erin dat in de categorie UD op vorig jaar was het erg zorgelijk. Ook de prognose voor waar de huidige stand is zorgelijk. En dan is toch de gereden vraag van hoeveel zijn er mogelijkheden om dit te verbeteren? Welke mogelijkheden zijn er en benutten wij die voldoende?
Maar dan zou je volgens mij in het kader van talentbeleid moeten kijken. Kun je in talentbeleid zorgen dat je voldoende aandacht hebt voor de doelgroep jonge wetenschappers, PhD's en UD's? En die toezegging kunnen we volgens mij wel doen, want dat is gewoon onderdeel van het talentbeleid wat in ontwikkeling is.
En verder is het college niet alleen verantwoordelijk voor het formuleren van beleid, maar ook voor het uitvoeren daarvan. En je kunt je niet verschuilen achter de faculteiten dat die het hadden moeten doen. En als zij het niet doen, dan is dat jammer, maar helaas. Nee, natuurlijk zijn het onderwerpen die je natuurlijk met de faculteitsbesturen spreekt. Dus in die zin is dat actie ondernemen, ook als college, om te zorgen dat het daadwerkelijk goed wordt uitgevoerd.
Laat ik even de even vragen.
Tom wil nog vragen.
Oké, Tom, ja.
Ik wil toch herhalen wat William net gezegd heeft, dat is dat er een groot aantal initiatieven zijn. We hebben een plan van Hypatia, wat niet alleen gericht is op het werven van vrouwen, maar ook gericht is eigenlijk op het breed uitzetten van vacatures. Waarmee we nu ervaring opdoen hoe dat gaat. We hebben gesprekken ook met het jonge WP, hoe zij hun carrière kunnen versnellen. Dat er meer aandacht voor HR-beleiders op dit gebied. Er gebeuren allerlei zaken. Ik zie het nu inderdaad meer op executie aankomen dan op meer beleid. Er zijn heel veel initiatieven. En als we nog diversere initiatieven gaan maken, het is nu executie. Ik denk dat we een Teaching Excellence een voorbeeld. Dat hebben we afgelopen keer hebben we dat uitgebreid besproken. Het biedt aan, ook aan UD's hun carrièreperspectief. Waar we uitgebreid bestil hebben gestaan. Er zijn een aantal initiatieven genomen, er kan nog veel meer, maar er is al een heleboel in gang gezet.
Heeft het, ik had ze zo net het idee dat vanuit het college suggestie was van wat zij wel zouden hierover zouden zeggen.
Nou, wat we zouden kunnen doen, we kijken ook even naar Tom, is aangeven dat wij in het kader van talentbeleid, wat we aan het ontwikkelen zijn, nadrukkelijk aandacht zullen besteden aan de doelgroep Jong BP, UD en Promovendi. Omdat we daar misschien wel het meest nadrukkelijk ook in de begroting, de realisatie van de begroting, dus ook de financiële indicatoren ingegeven zien, dat werving een aandachtspunt is. Dus dat zouden we kunnen doen.
Wat ik echter ook zie is dat bij de werving, bijvoorbeeld bij EBI, in het verleden hoorde ik daar problemen in de hoeveelheid kandidaten. Dus dat is een geluid wat mij nu niet bereikt. Ik hoor dat er een groot aantal kandidaten nu beschikbaar is. Dus er zijn ook verschillende geluiden die we horen. Het jonge WP, met name UD's, daar wil ik wel nadrukkelijker op letten dat hun carrièreperspectief goed is. Dat betekent niet dat je iedereen moet vasthouden. Hè? Het betekent wel dat je een aantrekkelijke werkgever moet zijn. En daar, die dynamiek die moet je stimuleren. We moeten ook trots zijn als ons BP, ons jong talent, ook een goede positie elders kan krijgen. Dat is all in the game. Daar moet je niet rusteloos over zijn. Wat ik zie is dat wij uitstekende mensen zitten aan te trekken. En de DIA's zijn er een aantal hele mooie voorbeelden van naar voren gekomen. En soms zullen er ook mensen vertrekken, dat we nadrukkelijker deze mensen zelf in de lead moeten zetten om hun carrière ook zelf vorm te geven. Daar wil ik me wel achter stellen. En dus de oproep van wij moeten het voor deze mensen regelen, die wil ik toch iets wat nuanceren. Deze mensen worden ook geacht zelf hun carrière in te gaan vullen. Hè? Dat is toch mijn oproep en die is heel nadrukkelijk geweest.
Laten we zeggen dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, maar je noemde net alleen werving. Ik denk dat je ook bedoelt dat je de follow-up, hè, dus als mensen eenmaal geworven zijn, dat je ze met het gesprek met ze aangaat, hoe ze een persoonlijk ontwikkelingsplan kunnen opstellen en ja, het perspectief wat ze nodig hebben om zich door te ontwikkelen en zich hier happy te voelen.
Ja, nou, dat is nadrukkelijk ook aan bod geweest. Hè. Dus ik vind ook het jonge talent moet mogelijk hebben om door te groeien al dag lang een realisatie van hun verworvenheden. En dus daar moet het aan gekoppeld zijn. Het moet een plan zijn, een langdurig, een meerjarig plan dat zij hebben hoe zij zich kunnen ontwikkelen. Niet alleen voor de tenure-trekkers, maar voor al het jonge WP. En dat plan dat moet nadrukkelijk naar voren komen. Ja, maar het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Wij moeten ervoor zorgen dat het beleid er ligt. Jonge talent heeft ook een verantwoordelijkheid dit aan te kaarten. Ja, dus je kunt niet zeggen van ja, u gaat nu maar rustig hier zitten, mooi werk doen. Ook zij moeten hun eigen carrièrebeleid moeten zij te hand nemen.
Ik hecht er wel graag aan om hier toch een klein zinnetje neer te zetten. Al was het alleen maar omdat wij ongetwijfeld als raad de MARA's met interesse gaan volgen op dit punt. Dus ik verwacht ook dat het tweede keer terugkomt als de situatie blijft zoals die is. Dus vandaar denk ik dat het goed is om daar een of andere manier toch een zin op te formuleren.
Ik denk dat het college daar geen bezwaar heeft, maar dat hangt wel af van de inhoud van dat zinnetje.
Ja,
volgens mij is het bottomline dat wij met elkaar eens zijn dat dit een ingewikkelde situatie is, omdat je er alles uit de kast moet trekken wat er moet gebeuren. Wij doen het naast alles wat net door Tom en Mirjam is gezegd, ook vooral via ander beleid. Een van de grote issues die we hebben, is dat ik vooral ook heb aan boord gehouden van mensen door middel van permanente contracten. Dus een van de dingen die we doen, proberen zoveel mogelijk structureel geld naar binnen te krijgen, zodat je ook fatsoenlijke pakketten kan bieden. Dat is natuurlijk ook tegen de stroom op roeien, om het maar zo te zeggen. Maar dat zijn natuurlijk ook de inzet die we met name ook als college doen. Maar uiteindelijk, het maatwerk dient binnen de faculteiten plaats te vinden. En daar willen we ook niet in hun verantwoordelijkheid treden. Dat is echt aan hun. Maar Dick, volgens mij zijn we het wel met elkaar eens.
Misschien kunnen we ervan maken het volgende, dat het college zich in het komend jaar een beleid ten aanzien van talentontwikkeling op papier zet en aandacht zal hebben bij de uitvoering van het personeelsbeleid in de gesprekken die zij met de faculteit hebben.
Dus de, dit is een heel, heel breed kader. Hè, van, dat wij het, wat we hebben gedaan is, we hebben een aantal initiatieven genomen. En ik heb liever dat we een aantal initiatieven nemen die gericht zijn, waar mensen zich in herkennen, dan een heel breed beleid gaan zetten.
Beleidsdonatie van talentontwikkeling werd net genoemd als iets wat nog verder uitgewerkt zou kunnen worden.
Klopt, ja. Maar daarin kiezen we specifieke doelgroepen.
Ja, ja, oké, okay. Maar dat zien we dan wel als dat beleid ter tafel komt.
Ja, ik denk even dat je opmerking. Papier is geduldig. Ik ben fantastische dingen op papier zetten. Volgens mij geeft het nadrukkelijk aan dat wij op een aantal fronten daar echt wat beleid op aan het ontwikkelen zijn, zeker heel hebben ontwikkeld. Tegelijkertijd, weet je, je kunt natuurlijk de meest fantastische dingen op papier zetten. Je zit hier in harde concurrentie met in een arbeidsmarkt die volstrekt overspannen is. En waar je als universiteit ook maar zo wil doen. Dus alles wat we kunnen doen, doen we daar. Maar volgens mij heeft het heel weinig zin om daar een paar pagina's vol met fantastische toezeggingen te doen. Als je die niet kan waarmaken. Dus ik denk dat we daar echt onszelf ook niet rijk moeten rekenen. Dus ik zou daar echt terughoudend mee willen omgaan.
Ik vind de opmerking zoals die nu wordt opgeschreven, dat er een kaart van talenten nadrukkelijk aan het is voor werving en doorgroei.
Hè? En doorgroei is ja, voor werving en doorgroei van jong wetenschappelijk personeel. En dat is
in plaats van doorgroei,
loopbaanontwikkeling vind ik prima. Dus ik vind het natuurlijk dat als we mensen werven als Commovendus, postdoc, UD, dat zij een loopbaanontwikkeling hier kunnen maken. Ja, dat is een logisch gevolg. We nemen niet mensen aan. Het doorgroei moet mogelijk zijn.
En ik ben het er helemaal mee eens dat beleid aan zich op zich weinig aan het lijf heeft. Het gaat om de uitvoering. Dus daarom was het tweede deel van mijn zin dat het college erop toe zal zien dat al die instrumenten daadwerkelijk ook neerdalen op faculteitsniveau of dienstenniveau. Ja. En dat is een uitvoerende taak van het management waarop het college natuurlijk zijn toezicht moet houden.
Dat is nadrukkelijk onder aandacht. Ja. Dus daar wordt, er zijn zeer veel gesprekken momenteel.
Okay. Laat het even de zin zo staan zoals die nu geloof is. Ja?
Ja, met loopbaanontwikkeling in plaats van doorgroei. Ja. Ik vind doorgroei een beetje een gek woord.
Akkoord. Ja. Dat zal dat veranderd wordt. Ga ik even naar het derde aandachtspunt.
Ja.
Dat gaat over het kader van het springmemorandum, aandacht op zich en centraal strategisch budgetten. Het gaat over, niet over dit jaar, maar over het jaar daarna.
In het kader van het Spring Memorandum 2020 besproken wordt hoe de overschrijding van de beleidsruimte CVB nader onderbouwd wordt voor de jaren 2020 en 2021.
Dus dan wil je het beperken tot alleen maar de overschrijding?
Nee, daar hadden we het toch net over?
Nee. Ja, maar mijn punt is dat als je strategische sturingsbudgetten hebt, dat je ook moet nadenken over waar zet ik ons geld in. Dus soms moet je besluiten om bepaalde initiatieven af te bouwen en andere op te zetten.
Dat klopt, maar in de begroting is heel duidelijk een koppeling gemaakt tussen de UT-doelen, 4, de inzet van de strategische budgetten, een heel aantal. En daarnaast hebben we gemeend extra beleidsruimte in te moeten zetten, onze reserves daarvoor aan te wenden, met name voor ondersteuning. Dus nu lopen de twee discussies door elkaar. De onderbouwing van CSB is volgens mij evident duidelijk aan de 4 UT-doelen die afgeleid zijn met Visie 2020. Beleidsruimteoverschrijding, daar hebben we net van gezegd. Onderbouwing voor de jaren 2020 en 2021 moet terugkomen in Spring Memorandum 2020-2024.
Akkoord zoals het college dat formuleert?
Nou ja, ik heb geen bezwaar tegen om het zo te formuleren, maar de Raad heeft ook het recht om andere budgetten erbij te betrekken bij die
afgezet. Dus ik weet zeker dat de Raad dat in bij Springmemorandum gaat doen.
Heel goed.
Akkoord.
Ik ook.
Ik ga even proberen even een beetje snelheid te maken. Dan kom ik bij het vierde aandachtstip, is een onderwerp wat nog niet aan bod is geweest.
En die toezegging kunnen we gewoon doen, dat heb ik in de commissievergadering ook gezegd. Natuurlijk.
Ja,
Dan punt 5 gaat over de onderzoeksdynamisering. Daar is volgens mij ook al iets over gezegd.
Ja, dat was het punt wat Dick naar voren bracht en daarop werd geantwoord dat er een onderzoeksstrategie in juni,
Ja, maar dat betekent dus niet dat het in 2020 in de begroting terecht kan komen. Want juni is Grand Memorandum 2021, dus dat is op zijn vroegst het moment waarop je dan dat tot uitdrukking kunt laten komen.
Ik zie de college mogelijkheid om dat eerder te doen.
Nee, want het gaat om herverdeling van onderzoeksbudgetten. Dat is echt een mega operatie. En dat moet je echt niet onder tijdsdruk willen doen.
Nee, maar vandaar was het college van ja, maar dat betekent dat u dat dat niet volgend jaar in hebben zitten, dan ja. Dat is de logische vraag van, kan het eerder? Nee.
Nee. Ja? En datgene wat we eerder konden doen om te repareren daar waar we zien dat het echt knelde, bij ET hebben we dat gedaan.
Dan laat ik de schaal zoals het is met deze kanttekening nu al van het college verwachten dat we die discussie dan wel hebben, maar dat nog geen directe implicatie heeft.
Ja. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat als de oproep van de colleges van de technische universiteiten inderdaad gehoor krijgt en er inderdaad wat meer onderzoeks, vaste voet onderzoeken is, dan heb je extra middelen te verdelen. En dan zou je die onderzoeksstrategie juist kunnen gebruiken om die middelenverdeling anders te doen dan ponsgewijs.
Klopt, maar de Rijksoverheid heeft dezelfde begrotingssystematiek als wij qua cyclus. Dus dat gaat ook niet eerder beschikbaar komen. Ja. Dus ook daarvan is het effect gewoon niet in 2020 al beschikbaar. Want ook de minister moet deze herverdeling naar begroting verwerken en ook in haar voorjaarsnota verwerken.
Dus dat is het kort. Ja. Dan hebben we het laatste punt, dat gaat over SU.
Ja, is er behoefte aan om daar verder op te...
Ik wil er wel kort toelichten, misschien ook perfect.
We hebben binnen de cyclus vrij laat eigenlijk met een kleine groep mensen het jaarplan van de Syndicum even gekeken. Deze was ook trouwens tijdig gepresenteerd. Ze willen SU erg bedanken voordat ze tijdig inderdaad dit hebben weten afgeronden, dat wij op tijd inderdaad de mogelijkheid hadden om te lezen. En ik wens ook de studie een heel succes met de aims die ze opgeschreven hebben in het plan. En inhoudelijk ben ik ook heel erg benieuwd wat tot stand gaat komen met de beoogde doelen die ze hebben. Een jaar geleden hebben wij een ongevraagd advies gegeven. Het ging voornamelijk over de herijking van de taakstelling van de student union. En in februari is daar het een en ander voor in werking gezet met het CFP. En we zijn nu een enige tijd verder en ik was heel erg benieuwd van hoe is dat verder ingedaald en wat voor consequenties heeft dat gehad binnen de student union. En in een van de eerste hoofdstukken van het jaarplan denk ik dat daar een soort van toelichting op wordt gegeven. Maar mijn vraag is eigenlijk, en daarom dacht ik dat het agreement plan, het agreement document, waarin dan wordt verwezen dat een soort van verslaglegging is over het traject wat de student union heeft ondernomen in dit kalenderjaar om die herijking van die taakstelling in ieder geval te realiseren. Nou, kwam ik toevallig gisteravond in de stad de student union tegen, toen ik aan het rollen was, en zij ook. En heb ik ook al met ons gesproken en ik heb het idee dat we een Babylonische spraakverwarring hebben.
Ja.
En ik zou graag van het college een toelichting willen hoe nou precies de vork in de steel zit, want ik weet het nu ook niet meer.
Dan zul je toch iets meer uitvoering moeten geven aan de vraag van wat is de Babylonische spraakverwarring? De Student Union heeft aangegeven een jaarplan wat zij van plan zijn. En dat er een implementatieplan wordt geschreven, dat gaat in op 3 taken. Wat is de Babylonische spraakverwarring?
Excuus. Ik denk dat ik onvoldoende. Ik heb zelf niet de mogelijkheid gehad om met de student union hierover te spreken. Dus dat agreement document waarover wordt gesproken. Ik weet niet zo goed meer wat de inhoud precies daarvan is. Kan daar een toelichting op worden gegeven?
Er zijn bij het implementatieplan, om dit zo te noemen, zijn er 3 afspraken. Eentje gaat over de herijking, één over de taakstelling. En verder is er een derde, is de daadwerkelijke uitvoering van de taken die in het kader van het convenant worden uitgevoerd. Dat zijn de 3 onderdelen.
Ja.
Ja, dankjewel. Dat geeft wel wat duidelijkheid. Dan blijven wij nog wel de vraag staan, is er mogelijkheid dat wij als universiteitsraad ook dat zouden mogen inzien en mogen lezen? Aangezien wij natuurlijk ook dat ongevraagd advies hebben gegeven iets minder een jaar geleden. Kunnen wij via diezelfde weg ook inderdaad die herijking van die taakstellingen inderdaad weer ontvangen, zodat wij kunnen inzien wat het proces geweest is?
Maar dat ongevraagd advies had al veel meer betrekking op het te herziende convenant. Want we zijn bezig met het herzien van de convenant met de SU, want daar zit een evaluatietermijn in. Daar heeft u er sowieso een bevoegdheid in. Jullie hebben in je ongevraagd advies ook een aantal suggesties gegeven voor wat je daarin terug zou willen zien. En dus als één kant, als meer wat is sowieso het beleidsterrein en de bevoegdheid van de SU. En dan hebben ze vervolgens een cyclus waarin ze een jaarplan en een begroting maken binnen dat convenant, om uitvoering te geven aan het convenant. En daar is een van de onderdelen van het jaarplan voor 2019 is herijking. En het resultaat daarvan gaat een soort afsprakendocument zijn, maar dat is operatie van de SU. En het ongevraagde advies had volgens mij veel meer betrekking op het te herziende convenant en een aantal dingen die je daarin terug zou willen zien. En dat komt natuurlijk vanzelfsprekend terug bij de UR, want jullie hebben daar een bevoegdheid. Dus zo zit het in onze gedachten. De SU is nu bezig met de uitvoering van haar jaarplan. Het afsprakendocument is een resultaat. En wat daarin wordt opgeschreven, komt vanzelf terug in het herziende convenant. En dan hebben wij weer het gesprek met elkaar.
Dan één laatste vraag. Wanneer kunnen wij dit convenant ontvangen? Ik heb niet helder op mijn netverlies wat het proces is en wanneer dit inderdaad terugkomt bij ons.
Volgens mij moet het convenant opnieuw gezien worden in 2019.
Ja. Dus dat is dat januari of december?
Dat januari 2020 loopt het af. Dus dat wordt tegen dat het dan en nu zal moeten liggen.
En dan moet het in ieder geval zijn voordat een jaarplan gemaakt moet worden. Hè? Dus dan ligt het voor de hand om dat in de eerste helft van het jaar te doen.
Ja.
En dan is dat document met afspraken een soort achterliggend stuk bij het convenant.
Correct.
Ja?
Oké. Er staat nu een aandachtspunt, of een toezeggingspunt. Is er behoefte om iets van die toezeggingspunt te laten staan? En zo niet. En zo ja, moet dat op deze manier geformuleerd zijn? En zo niet, dan is het makkelijker. Ja. Nou, ik denk zelf niet.
Nee? Dan schrappen we dit toezeggingspunt.
Ja? Maar misschien zouden we wel de afspraak erin kunnen vastleggen dat het aangepaste convenant in het eerste half jaar beschikbaar komt met de achterliggende afspraak.
Dit verhaal komt in het verslag direct uit van deze bijeenkomst.
Ja.
Goed. Dan heb ik een totaal besluit. Dit zijn in ieder geval de toezeggingen die het college voor haar rekening neemt. Wil men daar nog wat over zeggen? Zo niet, dan kom ik naar het besluit als totaal. Want ik ga eruit als men zegt van ja, dat moet ik wel zeggen. Dat de meeste mensen zeggen van ik kan dan wel met het besluit instemmen. Althans, de hoofdlijn van de begroting 2019-2020. En aangezien ik instemming alleen de hoofdlijnen betreft, is ook een positief advies nodig over ongevraagde aspecten van de begroting. En een bijzonder deel begroting van AZ en SU, aangezien daar geen decentrale medezeggenschap op zit. Jelle.
Ja, ik wil wel wat zeggen wat ik niet in de besluiten wil hebben. Er wordt heel erg gefocust gelegd op carrière mogelijkheden voor het BP. Ik denk dat het ook belangrijk is om in de gaten te houden wat de carrière mogelijkheden zijn voor het OBP binnen de instelling.
Mag daar preken?
Ja.
Ja, heel goed dat je daar aandacht voor vraagt, Jelle. En dat is een van de onderwerpen die we als bedrijfsvoerders in elk geval gezamenlijk op de agenda hebben staan. Maar bijvoorbeeld ook in de CAO-afspraken echt aandacht voor is. Dus terecht dat je het vraagt en ook daar geven we voor aan.
Is er behoefte aan stemming over dit besluit? Hoofdelijke stemming. Zo niet, dan is het aangenomen. Nou, Mirjam, weer een mijlpaal. Ja. Zullen we zeggen. We kunnen weer een jaar verder. De slaars kunnen weer uitbetaald worden. Dat gaat, we hebben een soort boos opnemen, want dat gaat toch wel.
Dat is van de instanties.
Oké, ik ga.